Voor de luisteraars van de kerntelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Handelingen 8, vers 1 tot en met 3. En Handelingen 9, vers 10 tot en met 20. We noemen nu Handelingen 8, vers 1 tot en met 3. En Handelingen 9, vers 10 tot en met 20. En we zingen Psalm 138, vers 1. Psalm 33, vers 8 en vers 9. Psalm 51, vers 7. En Psalm 72, vers 11. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Handelingen 8, vers 1 tot en met 3. En vervolgens Handelingen 9, vers 10 tot en met 20. En we zingen Psalm 138, vers 1, Psalm 33, vers 8 en 9, Psalm 51, vers 7 en Psalm 72, vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Psalm 138 en daarvan vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1.
Thank you.
ze worden voorgelezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 8, daarvan de versen 1 tot en met 3. Verder hoofdstuk 9, de versen 10 tot en met 20. Dat verhaal doen wij belijden met de kerk der eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, en er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. En er was een zeker discipel, de Damascus, met naam Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij zijn spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon Gods is.
De tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in Handelingen 8. Ik ben vanmorgen met u nagedacht over de begrafenis van Stefanus, vers 2. Ik ga u nu voorlezen vers 3 en dan daarna nog een tekst. In vers 3 lezen wij: en Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekken de mannen en vrouwen, leefden over in de gevangenis. Tweede tekst, Handelingen 9 en daarvan vers 20. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon Gods is. Tot zover. We stelden straks al de vraag, ook in het gebed, hoe kom ik eraan? Als thema schrijven wij boven deze tekstwoorden: genade valt vrij. We spreken nu in eerste plaats over, naar aanleiding van hoofdstuk 8 vers 2, de begrafenis van Saulus. Naar aanleiding van de tweede tekst, vers 20 uit hoofdstuk 9, de opstanding uit de dood van Paulus. Dus als thema genade valt vrij, ten eerste de begrafenis van Saulus, dat zult u dan maar geestelijk moeten gaan invullen. Ten tweede de opstanding uit de dood van Paulus. Maar we gaan eerst samen zingen wel op Psalm 33 en daarvan twee versen, 8 en 9. Het is God aan tijd en plaats verbonden en het briesend paard moet eindelijk sneven. Psalm 33, 8 en 9.
Thank you.
weten, hij was nog maar zo'n jong ventje. En alles in hem leefde. Nadat hij meende om de God van Abraham, Isaac en Jacob te dienen. Zodoende vertelde hij ook tegen zijn vader en moeder dat hij een roeping had. Roeping had om een Joodse dominee te worden. Om een rabbijn te worden. Om naar Jeruzalem te gaan. Want vader en moeder, daar woont toch ook uw dochter, mijn zuster. Dan kan ik bij haar gaan wonen. En ik kan gaan studeren. Aan de Joodse universiteit. Aan de voeten van professor Gamaliel. Zijn ouders waren daar blij mee. En hebben toen hij daar in Tarse de lagere school hadden lopen, heengebracht naar Jeruzalem. Hij zag dat zelf, als zijn ouders ook, ongetwijfeld aan zijn gebedsverhoring. Zo jong, met zo'n geleerd kopje, die goed kon studeren in de Joodse religie, in al hetgene wat de Bijbel leert aan het Joodse volk door middel van Mozes, de profeten, ook de Joodse rabbijnen die vele boeken geschreven heeft, hebben om uitleg te geven de betekenis van de wet en de profeten. Dan begeerde hij. Zo heeft hij daar cum laude, dat betekent met eer, hij zijn diploma gehaald om een vrome jongeling te zijn in de dienst van God. Alles in hem en aan hem leefde hem. Saulus, weet je wel zeker dat je een kind van God bent? Ja, dat kost natuurlijk altijd strijd. Voorzichtig zijn om het ja-woord uit te spreken. Maar die begeerte die ik heb om voor de Heer te leven en hem te dienen, dat is een kenmerk dat God het gewerkt heeft in mijn hart. Want ik mag de Heer vrezen. Ik mag hem ook dienen. En als ik mee, mag ik hem ook kennen. Maar Saulus, ben je dan wederom geboren? Heb jij een nieuw hartje van God gekregen? Daar mag ik wel op hopen en ook geloven en vertrouwen dat het zo is. Want het geloof, dat heb ik niet van mijn eigen. Dat geloof, dat heeft de Heilige Geest gewerkt in mijn hart. Dus met alle strijd mag ik toch geloven een kind van God te zijn. Want toen ik een jochie was van 8 dagen, hebben mijn papa en mama mij laten besnijden. En toen ben ik het verbond met de God van Israël ingetreden. En mag ik de naam van Sion's kind te dragen. En de Heer heeft zelf ook beloofd dat het geslacht van Abraham, waar ik van afstam, een ontelbare schaar heeft uitverkoren, die zijn naam zullen erkennen, belijden en zullen groot maken, om na dit leven te worden opgenomen in de hemel der heerlijkheid. En hij was zo vervuld met de liefde tot God en de profeten, dat hij zich geweldig heeft geërgerd toen er waren die beleden dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Dat hij de Christus is. En dat het Joodse volk, en ongetwijfeld woonde Saulus toen ook in Jeruzalem, waarschijnlijk alles ook mee kunnen maken. We lezen niet dat hij lichamelijk ook zo heeft meegemaakt. Maar hij woonde daar wel. En ongetwijfeld ook gehoord hoe grote schare mensen de Heer Jezus volgden, en dat hij als profeet krachtige daden heeft verricht, dood heeft levend gemaakt, blinden het gezicht gegeven. En die hem volgde. dat hij was de Messias. En dat ook anderen waren die van hem getuigden. Ook waar we vanmorgen over spraken, van Stefanus. Die daar moest bekopen, getuigenis dat Jezus de Zoon van God is, met de dood. Die werd gestenigd. En we lezen dan in de tekst, dat Saulus was daar wel bij. Hij vuurde zelf die Joodse vrome mannen, die kerkraad aan, om stenen op te nemen, die te werpen naar Stefanus. Maar dat ging niet een beetje moeilijk, want ja, die mensen hebben van die zware, lange gewaden aan. Dan konden ze moeilijk stenen gooien. Ze trokken die mantels uit. En die leggen, zij staat er, op de knie, op de schoot van die Saulus. Die vond dat geweldig. Een eer dat hij al die mantels van eigen gerechtigheid overigens, maar dat zag hij ook niet, heeft omarmd. Daar paste hij goed op. Want hij moest ervoor zorgen dat die mantels, er mocht geen vlakje op komen, hè. Dan zou Saulus die ook wel weer afgepoetst hebben toen hij het weer terug heeft gegeven. Maar dat mocht niet. En dan staat er in de tekst dat de mensen hebben vermoord. Dus Saulus heeft daar ook aan meegedaan. En zeer zeker in zijn hart. Dat blijkt uit alles. En dan staat er dat deze man die zo leefde voor zijn godsdienst, voor zijn principes, voor zijn bevinding, voor zijn overtuiging. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen. Trekkende mannen en vrouwen leefden over in de gevangenis. De IS-mentaliteit in de ziel van Saulus. Pure vijandschap tegen God, zijn woord, zijn zoon. En hij ging ook de huizen binnen, overal waar christenen waren. Die geloofden in de Zoon Gods. Hij sleurde ze de huizen. Ze werden gevangen genomen, geboeid, in de gevangenis geworpen. En in hoofdstuk 3 of 24 van de handelingen daar staat dat Saulus ook heeft gedood. We zijn er voorzichtig mee, omdat het later Paulus is geworden. Dat hij het eigenhandig ze ook heeft gedood. Maar de tekst geeft er wel alle aanleiding toe om daar ook van uit te mogen gaan. Dat hij dat gedaan heeft. Want hij was immer zo briesend en brullend van vijandschap. En dat een man die zo geloofde in de God van Abraham, Isaac en Jacob, en in de belofte die God gesproken had aan de vaderen, om het oude verbond. Hoe kwam die man daar zo toe om zich zo bekend te maken onder de christenen? Maar die werden later lezen, dat ze heel bang werden voor hem. Want zag niemand, hè, staat ook. Zag, aan hier in Damascus zegt het later ook tegen de Heere. Heere, dat is die man, we zijn allemaal bang voor hem. Want hij ontziet niemand. Hij sleurt ons allemaal mee, de gevangenis in, de dood in. Weet je hoe dat kwam? En dan gaan we gelijk met de lijn doortrekken naar ons eigen leven. Dan moeten we naartoe, hè. Want als we een negatief beeld tekenen van Saulus, een vrome man, ben ik geroepen om mezelf nauw te onderzoeken of ik zo een christen ben. En u ook. En jij ook. En dan zien we dat deze man in wezen naar gelag vertrepen vlak het veld zijn eigen bloed in een geestelijke dood staat. Daar kon hij ook wel beamen, daar kon hij ook belijden. Misschien had hij de viervoudige staat van Boston wel gelezen, misschien was het wel zijn lievelingsboek. En zichzelf erbij geschaard, want er waren wel enkele opmerkingen, teksten en hoofdstukken die hem erg aanspraken, zich daarbij thuis voelden. Zo kan er heel veel wezen in ons leven. Dat ook wij hier vanmiddag, zo ziet God ons. Als allemaal, zo tekenen we onszelf maar. Als hele vrome christelijke mensen. Allemaal een beetje zwaar op de hand. Een beetje principieel. We hebben bezwaren tegen allerlei voorzieningen die er getroffen worden. Daar komen we ook mee voor de dag. We vertrouwen op God. Kan ook anderszins wezen. Maar toch dat u meent iets te zijn. Als we op de kansel mogen komen, dan menen wij iets te zijn wat we van nature niet wezen. Als u naar die kerk toe komt en u neemt bijvoorbeeld deel aan de sacramenten of aan de bediening van het Heilige Avondmaal, we staan heel concreet, dan geef ik u, jij jezelf uit, dat je wat bent. Een kind van God. Dat je iemand bent die je zelf niet meer bent. En als er dan een prediking komt, die is aan die boom gaat schudden, of die ontdekkend is, dan zijn we gauw geneigd en zeggen, och, hij weer zo'n prediker. Ik vind het zeker aardig met een oude gemeente de boel eens recht te zetten. Ja, dat heeft de duivel tegen mij gezegd. Maar wat de duivel allemaal zegt, interesseert me niet. Wat God zegt. En er is, ik moet recht zetten. Ik moet met mezelf beginnen. Niet bij jou, maar met mijn eigen. Waarom? Ik kan ook menen dat ik leef. Ik kan ook menen en ervan getuigen dat ik misschien wel Christus en in hem leef. Maar weet hij ervan? Dan is het net als met Saulus van Tarsen. Alleszins godsdienstig. Gij dient een God die gij niet kent. Dat zei Paulus toch ook op de Areopagus. En waarom moeten we daar niet mee inkeren tot onszelf? Ja, zegt u maar. Hoe zit dat nu? Mijn vraag aan u is. Nee, de vraag aan de schrift is. Hoe is deze man, die echt 100% overtuigd is een kind van God te zijn. Moet je goed onthouden hoor. En al zijn twijfel en strijd die ook hij al gehad zal hebben. Dat hij zo briest van vijandschap. Omdat hij een vijand is van de afsnijdende waarheid. Want Stefanus heeft ook Saulus afgesneden van zijn godsdienst en van zijn geloof. En van zijn kenmerken dat hij wederom geboren zou zijn. Dus hij was de roer mee eens dat hij gedood werd. Maar Saulus, die Stefanus kortte het leven. Maar uw eigen hoofd moet er ook af, Saulus. Hoe kom ik eraan? Hoe is Saulus aangekomen? De geschiedenis, de bekering van Saulus, hoef ik niet op zich op in te gaan, diep kramen, dat kan in verband met de oogmerk van de prediking niet, maar wel de hoofdlijn, hoe is hij daar aangekomen? Misschien dat u zegt, ja, als ik heel eerlijk ben, dan kan ik hier staan, ik kan hier zitten, ja, ik lijk toch wel sprekend op die Saulus hoor. Mensen denken allemaal hier in de kerk. Ik sta in het ambt op de preekstoel. Ik zit in de bediening van het avondmaal. Ik ben een kind van God hoor. Daar ben ik ook voor aangenomen. En ze hebben het aan mij gevraagd. Ik heb het een en ander verteld. Wat God aan mijn ziel meent gedaan te hebben. En ja, misschien wel de een was wel ontdekkende, de ander wel afsnijdende waarmee je gepraat hebt. Maar in wezen hebben ze u laten lopen. Want ze hebben kussentjes genaaid en die gelegd onder de oksels. Met de Bijbel in de hand, met de teksten, verzen, met de beloften. En vult u maar in. En u bent wat gezijn, u bent wat gebleven. Zo was Saulus ook. En zo zal het toch gebleven zijn. Totdat hij zijn ogen in de hel opensloeg. En zo blijft het me nu met jou en met mijn ogen als er niks anders is. Echt waar. Ben je er wel eens over wakker? Tap je daar wel eens mee? Nee, niet een ander. Ik heb het over mezelf, hè? Daar gaat het om. Waar zal ik mijn ogen open doen? In de hemel of in de hel? Nou, Saul is in de hel. Als hij stierf, zo vroom en godsdienstig als hij ook was. En nu jij en ik ook. Tenzij. Er gebeurt in ons leven wat God gegeven heeft aan Saulus. En wat heeft God gegeven aan Saulus? Waar ik mezelf nou, ja zeer nou bij moet onderzoeken. En u en jij ook. Of ik daar bij God vandaan ook heb leren kennen. Want in de beschouwing, in de bespiegeling en met mijn geloof waarmee ik op God aan moet werken, dat is allemaal waardeloos. Dat is prullenbakkenwerk. Dus er moet een godsdaad plaatsvinden. En dat gebeurde ook bij Saulus van Tarsus. Dat God naar hem omzag, dat was. Wat lag er in hem? Nou, we hebben het gehoord, hè. Hij briesde van vijandschap niks. Dat God naar hem omzag. Maar weet je wat het geheim is? Hoe die daar gekomen is? Moet niet boos worden, hoor. Maar God heeft hem uitverkoren in de stilte der eeuwigheid. Hij is een verkoren van. Dat is het geheim. Dat is gelijk ook het evangelie. Dat geeft ons hoop, moed en troost. Juist om te prediken. Dat een God is die weet, ook vanmiddag, als er van u hier in de kerk of thuis meeluisterend, ligt onder het zegel van de eeuwige uitverkiezing Gods. En het uur is geslagen. Dat God u vanmiddag komt te bekeren, dan doet hij dat. En hij komt niet vragen, wil u bekeerd worden? Nee hoor, God vraagt er niemand wat. Hij doet het. Dat is het wonderlijke werk. En in het wezen wat hij toen gedaan heeft in de ziel van deze Saulus, daar kunnen al Gods kinderen zich nu voor 100% in vinden. Want het gaat in de bekering die God komt te werken in zijn ziel. Niet om die mens op zich. Wat hem gaat, het wezen van de goddelijke bekering is de ontroning van mijn eigen verdoemelijke ik. Dat is het wezen van de bekering. Want anders kan ik Christus niet kennen. Daar was Saulus het totaal mee oneens. Maar nu niet. Meer, waarom niet? Omdat u allen weet, ook de jongens en meisjes, dat deze man briesend van kwaadheid op de christenen naar Damascus is gereisd. Om zoveel mogelijk christenen daar te doden. Of op te sluiten in gevangenissen. En dat deed hij. Maar dan is het moment krachtdadig dat God ingrijpt. Hoe moet ik dat nog uitleggen? Die vastgrijpende daad van God in zijn ziel. Dat God hem ook nooit meer zal loslaten. Want die hand van God, in die handpalm van God, er staat zijn naam ingeschreven. Met een eeuwige, verkiezende liefde. Vanuit de stilte der eeuwigheid. Dat is het geheim. Wist hij niet? Weet je niet? Dat is juist de troost dat God het is die dat doet. En dan kunnen we ook lezen. U moet het vandaag maar eens herlezen. Jullie ook jongens en meisjes. Die bekering van Paulus in Damascus. Wat er van opgetekend staat in hoofdstuk 9. En wat immers begint ook met die woorden van, en Saulus was een blazend dreiging van moord. Er staan wordt getekend wie de mens in zijn dood staat is, wie de mens kan wezen in zijn geloof, in zijn verbondsvisie, in zijn verkiezingsvisie, in zijn eigen geloof. Buiten de goddelijke bekering om. Dan moeten wij ook beginnen met opmerken dat we samen in deze Revo-Remo-tijdperk, Remo staat er voor remonstrans, wel allerlei reformatorische klanken horen. Maar in wezen moet jij God een handje helpen. Met jouw bidden, met jouw roepen, met jouw smeken. Om bekeerd te kunnen worden. Puur remonstrans waarin de mens aan het werk wordt gezet op grond van Gods belofte. Dan gaan we werken met de eis van geloof en bekering op God aan. Maar remonstrans betekent dat, dan in wezen bent u zelf aan het werk. Doen wij dan teniet aan de eis van geloof en bekering, dan moet u zeggen dat u straks naar huis gaat. Of u dat niet gehoord hebt vanmiddag. Maar dat heb je gehoord, vast en zeker. Dat naar de ene verdoemenis gaat, onbekeerd, en dat het je eigen schuld is om verloren te gaan. Maar dat de verkiezende liefde Gods is om behouden te worden. Zeker, er zit een heilige spanning tussen. Die hebben we er ook wat tussen te laten. Die gaan we er ook niet tussenuit halen. Maar het gaat om de vraag, antwoorden, hoe kom ik eraan? En dan zie je hoe de Heer ingrijpt in het leven van Saulus. Zo'n vrome man, die moet namelijk een goddeloze worden. Daar verzetten zich helemaal tegen. Goddeloze? Mens, houdt toch op. Daar ben ik niet, zegt Saulus hoor. Ik ben een goddeloos mens. Kom nou. Ik leef naar de wet van Mozes. Ik ga hier met de... Ik ga op de rustdag ga ik naar de kerk. Ik vind het jammer dat ik niet twee keer alle zondagen kan gaan. En door de week, als er mogelijkheid er is om te luisteren naar Gods woord. Maar ik luister dan toch ook mee, thuis ook. Om te luisteren naar de boodschap. En wat is dan groot als Gods geest je dan stilzet. En hij bepaald wordt bij de werkelijkheid zoals God jou ziet. En hoe ziet God mij? Dat is de vraag, hè? Luister je mee? Naar het antwoord? Jongens en meisjes, als ik dat duidelijk wil maken naar mezelf toe en naar jullie toe, dan gebruik ik altijd praktisch een stukje uit het doopsformulier. Dat geeft mij dan antwoord. Dat als jij gedoopt bent, hebben jouw papa en mama hebben toch ja gezegd toen gedoopt werd voor de kansel. En hij niet gedoopt werd, moet je goed horen, hè? Dan geldt het ook voor jou, waar die papa en mama ja gezegd hebben. Waarop dan? Ze hebben gezegd, dit kind, en jouw naam werd genoemd, dit kind is een allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Dat zegt de Heer, ik niet. Wat ik zeg, kunt u vergeten. Maar dit mag je niet vergeten. Want daarmee tekent God mij, zoals Hij mij ziet. En gaat Hij mij de ogen open, omdat ik zien mag, ook in de spiegel van de wet, hoe God mij ziet. Hoe zag de Heer Saulus? Nou, we hebben het gelezen, u kent de geschiedenis allemaal. Dat hij zat op een paard, hè? Op een paard. Een paard is een edeldier. Die heeft geen poten, maar benen. Die heeft geen kop, maar die heeft een hoofd. Een edeldier. En daar reed hij op. Vast en zeker ook in een zadel. Met teugels. En dan ziet hij, als een vrome Jood, dat hij, dat zadel waarin hij zit, ja, dat heb ik volgeplakt met allemaal versen en teksten. Ik hou van God. Ik verwacht het van God. Ik strijd voor mijn God. Maar wat gebeurt er? Daar komt God hem tegen en dan werpt hij deze vrome man uit het zadel van zijn godsdienst. En dan komt hij in het stof terecht. Platvloeks. Als een onwaardige zondaar. Hij moet toch een goddeloze worden in de beleving. Niet met zijn mondje. Maar in de beleving, in de beoefening in zijn hart. Zoals God hem ziet. En wat gebeurt daar? Eén ding is zeker. Hij werd uit zijn godsdienst en uit zijn geloof beschouwingen gezet. Of verstaat u dit niet? Een rechte avondmaalsganger heeft al bij God vandaan beleefd. Die is uit zijn godsdienst gezet, uit zijn bekering gezet, uit zijn geloof gezet. Die weet wat het is, dat God die de ster geworden is. En dat je er buiten geplaatst bent. Afgesneden. Waarom moet dat? Wel omdat deze Saulus, die moet begraven worden. En dat gebeurt hier in Damascus. 3 dagen en hij zag niet, at en niet dronk. Hij moest sterven. Onder God, onder zijn recht, onder de wet. Hij moest als een doemeling in Adam voor de Heer zijn zonden als schuld erkennen en belijden. Hij had het niet en hij wist het niet. Wie zijt gij, Heer? Wie zijt gij? Hij kende hem toch goed? Ja. Maar als ik nou de vraag aan u en aan jou en mezelf stel. Ken jij God? Wat zeg je dan? Kent u God? Bent u van God gekend? Kunt u hem uitstallen wie hij is? In zijn heiligheid, de majesteit? In zijn rechtvaardigheid? Kom vrienden. Die vraag is zo van belang, want anders zijn we maar bezig, hè? In ons eigen verstandje. Bezig van, ja, ik weet toch dat God kent, maar ik ken de Bijbel. Ik weet dat er een stem van God is. Zie je, u bent dan weer bezig met uzelf, met uw eigen gedachten. U kent hem helemaal niet. Hoe zal een mens in zijn doodstaat God kennen? Zo mogelijk. Maar dan komt Saulus daarachter, wordt hij gebracht. Houdt die man, die houdt geen draadje van eigen gerechtigheid meer over. Of van God te kunnen bestaan. En daar zat die man helemaal vol mee. Daarom was hij ook zo'n intens vrome man. Die meende dat hij zelf ook wat had. Dat hij zichzelf moest opbouwen op de eis van geloof en bekering. Zeker, hij probeerde dat in evenwicht te brengen met de Duitse leerregels, maar toch. Op het moment dat hij er afgesneden wordt en buiten gezet, ja, moest God zijn vroomheid breken. En moest God hem in de schuld brengen. In de schuld, hè? Weet je wat dat betekent? Heel simpel. Dan heeft God zich als rechter aan zijn ziel geopenbaard. En die heeft ook de schuld bekendgemaakt. En een rechter die ziet niet één zonde van mij door zijn vingers, hè. Die zegt niet, och, dat je dat dag gedaan in sport, spel, vermaak en wereldgelijkvormigheid. Ik zie dat door de vingers heen, je wist niet beter. Nee, vrienden. Dan zou God ophouden God te zijn. Dan blijkt dat hij alles van mijn leven afweet. Ook van Saulus. En dat nou deze man daar terecht komt voor God als een naakte zondaar die geen kleedje meer heeft om zijn schande voor God te bedekken. Nou, dan ben je verdoemelijk. Dat zeg ik nu, maar dat krijg je dan te beleven. Echt waar? Niet misschien, zeker. Als u een avondmaalganger bent, waarom gebruik ik dat woord een paar keer? Nou, ter verduidelijking die zich uitgeven een kind van God te zijn. Dat bedoel ik dan, nee. Maar die vraag is ons allemaal gesteld. Dan is toch die vraag, heb ik mijzelf zo als een rechteloze zonde van God leren kennen? Is God mijn rechter geworden? Tegenwoordig keert het net andersom, hè? Tegenwoordig is het niet meer refo remo. Nee, het is nou remo refo. Dat betekent dat dat een mens wat moet doen. Maar God leert mij, ik kan niks meer doen. Als God als rechter het oordeel heeft uitgesproken over je ziel, dan moet je daarvoor ingewonnen worden. Voor ingewonnen worden, ja, dan moet je voor ingewonnen. Want anders, dan is mis. Hoe kan ik nou vrijgesproken zijn als ik niet door de rechter ben veroordeeld? Het is toch heel simpel? uit beleefd hebt. Maar het wordt zo moeilijk uit die beleefdheid in God vandaan. Om daarvoor ingewonnen te worden. Want dan ga je naar huis direct. Dan ben je verloren mens. Dan ben je alleen maar gewassen in het bloed van Christus. In je eigen gedachten. In je eigen gevoel. Maar God weet er niet van. Daarom is die ontdekkende vraag zo van belang. De Heer Jezus moest voor zijn begrafenis, zo vanmorgen getekend, de dood sterven, omdat hij als een onschuldige door de aardse rechter veroordeeld is geworden. Juist om een schuldige ziel te kunnen vrijspreken voor het aanzien van God. Dat is bijbels, hè? Dat staat ook in de catechismus. Maar dat gaat niet om dat ik dat met mijn verstand weet, maar dat ik het in mijn hart heb mogen leren kennen. Dan is dus de vraag, is er één in Friezeveen die God als rechter heeft ontmoet? Zo Saulus daar in Damascus. Is dat een eerlijke vraag? Is daar niks mis mee? Je kunt er niet om het recht van God heen. Dat doen er wel velen. Ja, echt waar. Om het recht van God heen. Dan zeggen ze, Christus is voor mij onder het recht doorgegaan. Dat hoeft voor mij niet meer. Dat heeft hij in mijn plaats gedaan. En zo redeneert men zichzelf in de hemel in. Zal dat wezen? Wie komt zo in de hel terecht? Want Sion wordt door recht verlost. Nooit anders. Ja, zegt u, maar dat kost een strijd. Dat is niet misschien. Dat is zeker. En dat is heel onderscheidelijk. Maar een mens die werkelijk een verloren zondaar onder God wordt. En zijn heldwaardigheid moet weer inleven. Net als Saulus. Ja, die kan 3 dagen hebben dat hij niet heeft gegeten, heeft gedronken en heeft gezien. En dan komt het maar op aan, hè. Want zo ging God hem begraven. Dat zegt hij dan later zelf ook, hè. Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven, begraven. Nou, die 3 punten. Hoe heeft Gods geest dat gewerkt in uw ziel? Kom. Kom, vrienden. Het gaat een eeuwigheid aan, hè. Ik ga mijn eeuwigheid aan. Ik kan niet meer overdoen. Daarom moet ik mezelf dan nou eens hier nou onderzoeken. Of God ervan weet en hetgene waar ik me voor uitgeef. En dat zal dan betekenen als ik ben begraven met Christus. Alles wat van mij is, is in de dood gekomen onder God. Naar zijn recht. Wat lezen we dan? Dan lezen we onze tweede gedachte. In Handelingen 9, over de opstanding van hem uit de dood tot het leven. Dan is hij Paulus geworden, hoor. Het zijn 2 mensen, een Saulus en een Paulus. En hoe heeft de Heer dat gewerkt en wat betekent dat dan? Ik stel voor dat we dat samen gaan overdenken. Toepasselijk, maar dan gaan we eerst samen zingen en wel uit Psalm 51. En daarvan vers 7... Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is. Psalm 51, vers 7. Thank you. En hij preekte, er stond Christus in de synagoge, in de Joodse kerk, dat hij de Zoon Gods is. Wat heeft hij dan gepredikt? De Christus. En hoe leer ik hem kennen? Heeft hij gepredikt? Het tegenovergestelde van vroeger. Toen preekte hij ook. En toen preekte hij tot de vrome mensen de rechtvaardigmaking van een rechtvaardige. Van een gelovig mens. Maar nu predikt hij, je kunt het lezen in brieven, dat we als een goddeloze om niet gerechtvaardigd worden door het geloof. Zo kon ik hij alleen maar de Christus prediken. Omdat God hem als recht heeft veroordeeld, maar in die tussentreden de borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, heeft vrijgesproken van al zijn vuile zonden. En hem gewassen heeft in het badwater der wedergeboorte. En geheild door Gods geest. Toen kreeg hij van God het kleed van de gerechtigheid van Christus geschonken. Omdat Christus dat voor hem heeft verworven. Omdat hij naakt aan het kruis ten spot en hoon. De prijs der zielen dat er aan het zoen. Wat ik in tijd de eeuwigheid kon voldoen, verbracht heeft, is een opofferende zondaarsliefde op het altaar der verzoening. Dan heeft de ziel maar één begeerte. En is met Paulus, nadat hij daar uit die geestelijke dood is opgewekt, en later noemt hij dat zelf ook, indien je daar met Christus zijt opgewekt. Ze zoekt de dingen die boven zijn, die niet die van beneden zijn. Dat heeft die ziel bevindelijk in zijn leven ondervonden. Dat hij opgewekt is met Christus. Om in en door hem met God verzoend en verenigd te worden. Daarom kon hij ook zo getuigen van die troostvolle belofte. Hij kon alleen de Christus prediken vanuit de belofte die hij kende. Zoals hij dat geschreven heeft aan Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar wandelen naar de geest. De God ook voor Saulus. Toen was hij in Christus een nieuw schepsel. Was al het oude voorbij gegaan. Ziet, het was alles nieuw geworden. Want toen had inderdaad ook voor hem, net als voor Stefanus, de dood zijn prikkel verloren. En die prikkel, dat is het oordeel, dat is de vloek van God over de zonde. En heeft hem één begeerte. In tegenstelling tot zijn leven was. Hij die zo de gemeente heeft vervolgd. Christus heeft vervolgd. Wordt nu een volgeling van hem. Vanaf dat moment mocht ook hij de voetstap van Christus drukken. En die gingen de vernedering in. Het lijden in. Wat heeft ook hij veel mee moeten maken. In het geestelijke leven. Maar één ding is zeker. Ook hij was een man van gelijke beweging als ieder ander. Vlees en bloed. Er kon ook Saulus laten Paulus geen goed voortkomen. Maar dat hoeft hij ook niet voor te brengen. Maar er staat nog een kost. Ik geef even diegenen die in Christus zijn. Wat heb ik? Op grond waar God naar mij genadig kan zijn. Niks. Helemaal niks? Nee. Hij ziet die kerk aan in Christus. Zijn volbracht werk, zijn gerechtigheid. En dan komt hij te werken in je ziel. En wat gebeurt er dan? Dan is het net als met Paulus. Dan is het een liefdedienst. En die liefdedienst heeft er nooit een mens verdroogd. Zeker, het kan wel eens veel worden, te veel worden. Kan zelfs uitwerken dat je nog een burn-out krijgt. Omdat je te veel zelf doet, in plaats God te laten doen. Want als de Heer tot je ziel spreekt, en misschien mag u dat ook kennen. Gij zult stiller zijn, ik de Heer zal voor u strijden. Dan moet je zwijgen. Zwijgen onder degenen die jou verkeerd bejegenen. Zwijgen onder degenen die vijandschap uitgieten over de prediking van het woord. Waarvan alleen de angel is, de vijandschap is, dat ze voelen als het zo moet, dan heb ik niks, dan lig ik er buiten. En dat neemt men dan niet, dan komt de vijandschap openbaar. En dan krijg je de godsdienst aan het woord. Dan kun je hele artikelen schrijven, boekjes schrijven en vult je maar in. Maar één ding is zeker, vrienden. Dat de dienst van God is echt een liefdedienst. Laat dan de hel vrij woeden. Hoe de toekomst zo is. Het gaat goed. Want het gaat zoals God wil dat het gaan zal. En heb je maar één begeerte. En is net als Paulus. Zoals hij moest gaan in de Joodse kerk. Waar ze hem heel anders kende wie hij was. En ineens een totaal andere boodschap. Wat voor hem het leven was. Preekt hij nou eens de dood? Snappen jullie dat nou? Zij zitten in elkaar. Die man kennen we helemaal niet meer terug. Had het altijd maar over de vroomheid en over de godsdienst. En dat je hoe je naar de wet moest leven. Maar die man die heeft het nou alleen maar over wat God doet. En dat ik een verloren zonde van God moet worden. En dat ik geen draadje van eigen gerechtigheid heb om voor God te kunnen bestaan. En dan is mij wel zo'n troost geweest. En dat heb ik ook meerdere malen ook in uw midden neergelegd. In de loop der jaren, dat ik dan denken moet aan het bekende beeld van Luther. Hè, dat hij daar lag voor de enge poort en dat hij daar maar niet door kon. En hij was er zo vroom geworden, de leer der reformatie toegedaan. Maar hij kon niet in die enge poort. En hij wist, al die monnikenspij was uitgetrokken. Hij had geen kleedje van gerechtigheid meer om voor God te kunnen bestaan. En toch, die enge poort kon er niet door. Dan gaat Luther in gebed. En dan komt God zijn ogen te openen waarom hij niet door dat enge poortje kan. En laat God hem zien. Luther, je hebt daar een zijden doekje om je schaamte voor God te bedekken. En God nam dat zijden doekje van hem. Wat zegt dan Luther daarna? Toen kon ik als een heldwaardige doemeling, vloekwaardig in mezelf, door het enge poortje. God had niets van mijn ogen. Alles werd ontkleed en afgesneden. Maar de gerechtigheid van Christus werd mij geschonken. En de gerechtigheid van Christus is me nu het leven geworden. Zodat ook hij zo'n duidelijk antwoord daarop kon geven bij God vandaan. Hoe de Heer dat gewerkt heeft in zijn ziel. Mogen wij elkaar dan ook dat beeld van Luther vanmiddag. Als u het gesnapt hebt. Daar ga ik een klein beetje vanuit verstandelijk. Maar dat je het ook bevindelijk mag leren kennen. En dat het meeneemt. En u zelf met mij nou ja zeer nou onderzoekt. Of ik op die zuiver rechtsgronden in Christus met God verzoend en verenigd ben geworden. En als God daar geen antwoord op geeft, blijf worstelen, blijf bidden. Leg uzelf de handen niet op. Dan ben je het gemis. Dan ben je zo'n onbekeerde in je eigen ogen voor de wereld te gaan. God smekende, God biddende. Ach Heer, er blijft van mij maar één gebed over en dat is: Heere, bekeer gij mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Dan draagt Paulus, zo getuigt hij ervan, die dood in Adam in zich om. Hij is nooit een bekeerde man geworden. Nooit lees je in één van zijn brieven dat hij zegt, ik ben bekeerd. Dat lees je niet. Dat zinnetje. Maar hij mag ervan getuigen. Hoe hij hem steeds meer als een arme en ellendig zondaar genadig is geweest. En als hij dan terugziet zijn verleden, dan zegt hij, ach, mij de grootste zondaar heeft God barmhartigheid bewezen. Dan heb je een hartelijke begeerte. Om ook deze dag en in het middaguur, hier en ook aldus, waar God ons stelt om de woorden te verkondigen, te prediken, dat God nou genade wegschenkt aan een groot zondaar, als een dommeling in Adam die sterft onder God, onder zijn wet, onder zijn recht, om door die begrafenis heen het leven te ontvangen uit hem, die gesproken heeft, ik leef, ik ben de opstanding en het leven. Dan mag dat volk van God, door de trouwmakende genade des Heeren, die weggaan, niet in eigen kracht, ik heb ik niks, maar in Gods kracht te ontvangen in je zwakte, om er niets anders te zien dan die oogste en volleinderer des geloofs, de Heer Jezus Christus. O, gij gezegende Christus. Alles aan u is gans begeerlijk. Eeuwig zal de kerk Gods, uw Lam Gods, lieven, loven en prijzen. Eeuwig u groot maken en mogen smaken in het kronen van het hemelse leven. Maar nooit geen zonde nog gerechtigheid. Nooit geen oude Adam, nooit geen duivel meer zal wezen. Nooit geen zonde, nooit geen ongeloof. Maar eeuwig God groot maken. Dat is de toekomst voor het ware volk Gods in Christus. Amen. Ja, jongens en meisjes, geldt voor de gemeente. Gods kinderen die mogen wel eens zingen. Wij mogen meezingen, nazingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En neemt hij dat zinnetje in deze psalm? Ja, neemt hij mee. De komende week en vakantie hebt. Zodat je thuis niet kibbelt, ruzie maakt met elkaar. En je moet als een soort politieagent moet fungeren. Nee, dat je ook lief bent tegen je vader en tegen je moeder. Dat ook zij vakantie hebben. En rust mogen hebben. En jullie als kinderen zo lief zijn onder met elkaar en met je ouders. En als je dan niet weet meer wat je zingen moet, ach, als er dan eens een keer wat is in je gezin, dat kan hè, tussen papa en mama, ja, dat kan ook als papa thuis komt, ja, als hij altijd weg is, en dan komt papa thuis, ja, dan loopt papa en mama elkaar eens voor de voeten, ja, dan kan er wel eens een botsing geven, maar ach, als er liefde is, dan komt het ook wel weer goed. En als je dat dan merkt, dan zeggen papa en mama, jullie mogen niet kibbelen. Weet je wat we gaan doen? We gaan samen zingen. Waar liefde woont, gebied de Heer den zegen. Zullen we dat doen? Gaan we nu zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Gaat heen in vrede met u dragende Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.